Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Van harte welkom bij Jim and the Tweakers, een podcast over technologie en de makers daarvan. In elke aflevering ga ik in gesprek met tweakers uit de techwereld. Die werken aan mooie projecten en ik ga proberen te achterhalen wat hen drijft en wat die projecten zo innovatief maakt. En dit is wel een heel bijzondere aflevering, want deze maken we samen met de DDA. Dat is de Dutch Digital Agencies. Het is een branchevereniging. Meer dan 150 bureaus zijn erbij aangesloten. En wat zijn dat voor bureaus? Nou, dat zijn eigenlijk de makers van alle digitale diensten die jij kent en die je gebruikt. Als het digitaal is, dan is het waarschijnlijk ooit bedacht, ontworpen, gebouwd, getest en vermarkt. Eigenlijk alles wat we nu digitaal zien, dat komt bij een van die 150 vandaan, vermoed ik. En twee brancheleden van de DDA zijn ook bij mij hier aangeschoven aan tafel. Jasper Steenweg en Laurens van de Oever. En samen gaan we praten over server-driven UI. Bij mij hier aan tafel hebben we Jasper Steenweg, Integrations Director, Technical Architect en Consultant bij Dept.
Ja, klopt.
Welkom aan tafel. En Laurens van de Oever, partner bij Q42 en ook interim CTO voor klanten.
Ja, dat klopt.
Nou, tot zover de feiten. Dat is allemaal lekker. Klopt het een beetje wat ik zei over een digital agency?
Ja, ik vind het wel een mooie beschrijving inderdaad. Okay. Het hele spectrum.
Ja.
En bij Q42 richten we ons dan op het technische deel daarvan. En dan werken we samen met andere agencies die dan design, vermarkten en die andere delen die je ook noemde doen.
En dat, ja, volgens mij is dat een hele mooie brug naar jou.
Ja, bij Dept, wij zijn full service digital agency. Dus ook daarin, wij werken eigenlijk op alle vlakken digitaal. Dus niet alleen techniek, maar doen ook visual design, user experience, strategie ook tegenwoordig, dat soort dingen.
Ja.
Dus het is heel breed.
Een heel breed spectrum. Nou, ik heb erg veel zin om erover te praten. We gaan ook een beetje inzoomen, want het onderwerp is server-driven UI. Maar eerst wil ik jullie een beetje leren kennen. Willen de tweakers ook weten wat voor vlees we in de kuip hebben. En over Q42, ik herinner me nog, een tijdje geleden heb ik een collega van jou gesproken en die presenteerde Q42 als een Valhalla voor nerds. Mm-hmm. Klopt dat?
Nou ja, dat denken we wel.
Dat is ook echt intern iets wat geleefd wordt?
Happy place for nerds noemen we dat zelf. Q42 is ooit opgericht als een plek waar de oprichters wilden werken. Want destijds werkten op een plek waar de omgeving niet paste bij wat zij graag wilden doen.
Wanneer is Q42
opgericht? Q42 is opgericht in 2001.
Oké, ja. Mooi.
Dus we proberen ons 20, 21, 22 jaar jubileum te vieren. En ja. Kunnen we binnenkort kunnen dat doen.
Ja.
Maar een happy place for nerds inderdaad. Dus dat is een we zorgen voor een plek waar mensen graag willen werken. Want als je de beste talent hebt, kunnen goed samenwerken.
Ja.
Dan maak je mooie producten voor de eindgebruiker en uiteindelijk iets moois voor een klant.
En hoe is dat anders dan een kantoor?
Op het moment dat je je kan je richten op geld verdienen of op.
Nee, hoe het eruit ziet, die plek.
De plek, Nou, de plek laat zien dat eigenlijk dat er een heleboel mag, een heleboel kan. Dat er een heleboel bij de keurs ligt. En dan krijg je dingen als een glijbaan.
Ja, ja.
Dan is het heel erg speels ingericht natuurlijk.
Ja.
Maar we hebben ook een sociale ruimte. We hebben een bar, die komt uit Wales. Die zat daar oorspronkelijk. Die zit nu in ons kantoor daar.
Ja.
Maar het is ook mooi afgescheiden met de werkplek, waarbij het open is, maar waar je ook je terug kan trekken en je kan focussen. Dus we hebben al die balans, al die dingen die je hebt in het werk, hebben we mooi daar belegd in het kantoor.
Klinkt goed. Jasper, een glijbaan, een bar.
Ja,
wat hebben jullie?
Ja. We hebben geen glijbaan.
Dat zit bij de Schinkel daar in de buurt, hè?
Ja, Dept Amsterdam.
Ja.
Ik weet niet, Generaal Vetterstraat zit het. Maar ook kantoor in Rotterdam. Veenendaal, Zwolle en Maastricht zitten we ook tegenwoordig.
Ja. En wat is kenmerkend voor jullie? Dat is ook een happy place, hoop ik een beetje.
Ja, ik denk sowieso dat we happy zijn. Wat is kenmerkend voor ons? We hebben ook PlayStations, Xbox, al dat soort dingen. En het is ook allemaal work hard, play hard. Mm-hmm. Dat is altijd, dat soort dingen. Dus Ja, het is gewoon een leuke sfeer. Veel techniek in mijn afdeling en waar ik mee bezig ben. Maar ja, voor ieder wat wil. Dus andere specialisten kunnen ook helemaal hun ei kwijt. Ja. Dat zit in mijn klanten, in het werk wat we doen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar ook alles daaromheen. Veel uitjes, weekendjes weg.
En jij zit in Rotterdam?
Ik meestal Rotterdam, ja.
Ja. Ik dacht het een beetje te horen.
Oh,
okay. Ik kom er ook vandaan, hè? Alleen bij mij hoor je het misschien niet meer. Ik ga eraan werken. Ja. Ik woon zelf in het Gooi en mijn vrouw die bestelde daar ooit een broodje. En toen was opeens heel duidelijk waar ik vandaan kwam. Ja. Maar dit volledig terzijde. Luister je zelf ook podcasts, Jasper, jij?
Ja, op het moment eigenlijk niet. Want als ik podcast luisterde, was het eigenlijk altijd in de auto. Als ik naar kantoor ging in Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dan vond ik het wel leuk om wat meer technische podcasts te gaan luisteren. Over architectuur of technologiekeuzes, dat soort dingen. Wat diepgaander podcast. Ook wel eens een keer wat interesse getoond voor crypto. Op het moment even niet, maar om daar ook wat verder in te duiken. En dan, een podcast kan er zeker bij helpen. Ja. En in de auto is een goed moment. Dus,
Laurens?
Ik vond de iProcrastinate podcast van Tim Pacelli wel interessant. Ik vind het zo'n interessant fenomeen.
Waar gaat die over?
Die gaat over uitstelgedrag. Van dat je iets wil doen, maar het toch niet gaat doen.
Ja.
Ik vind dat concept, je ziet het overal in ons werk. En ik vind het fascinerend wat dat doet met mensen. Wat houdt mensen nou tegen om echt te gaan doen wat ze willen doen?
En was het ook herkenbaar? Er is een reden dat je die podcast bent gaan luisteren.
Ja, bij mezelf en ook bij collega's. Hè. Wat moet ik nou iemand adviseren als die daar last van heeft? Maar ook zelf, ik denk, ik kan altijd nog net even iets directer op wat je wil gaan doen zitten.
Ja. Ja.
En zelfreflectie natuurlijk wel gezond. Mm. Maar dat helpt ook weer om anderen te helpen.
Ja. Ben je gedisciplineerd of heb je ook last van uitstelgedrag? Dat je eerst nog even iets heel belangrijks moet doen voordat je aan echt iets belangrijks toekomt?
Ja, dat heb ik ook wel eigenlijk.
Ja.
Daar kan ik zeker last van hebben. Ik probeer dat trouwens wel heel een beetje om te vormen. Ook door goed agenda management en focus momenten. En eigenlijk al het werk wat ik wil doen verder te gaan in mijn agenda op te nemen. Zodat ik een beetje structuur ga krijgen erin.
Wat is het hoogtepunt voor jou op een dag?
Hoogtepunt voor mij op een dag? Als ik
zakelijk gezien...
goede gesprekken heb gehad, een stuk energie heb gekregen uit mijn werk. Dat vind ik fijn. Hè? Als ik echt van waarde ben geweest, als ik een mooie oplossing heb neergelegd, blije klanten. Ja, daar word ik eigenlijk wel, daar krijg ik energie van.
Dus die consultant-kant, dat je probeert te vertalen wat de klant wil en het ook realiseert?
Ja. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Dat is een stuk advies. Maar ook als je iets kan oplossen. Dus.
Zelfde vraag voor jou. Waar word jij happy van?
Ik vind het tof als je met een team, multidisciplinair, je hebt de designers, de developers, testers, maar vooral ook de klant, dat je uiteindelijk iets gemaakt hebt. En je bent al die tijd heb je samengewerkt van oké, wat is nou dat nootje wat we moesten kraken? Hoe kunnen we dit nou zo mooi mogelijk maken voor die eindgebruiker? En aan het eind ga je dat demonstreren en dan kijk je daar met z'n allen naar en denk ja, dat hebben we maar mooi zo voor elkaar gekregen.
Ja.
Dat moment, ja, dat vind ik wel tof.
Ook weer die klant en dan de verwachtingen waarmaken. Maar je begon net over dat multidisciplinaire. Jullie werken altijd met verschillende pluimage mensen die eraan werken?
Ja. Bij QT40, we zijn 80 nerds, noemen we dat zelf.
Ja.
En wij richten ons op het technische deel. Maar met alleen maar techniek kan je niet product maken. Dus we werken vaak samen met een designbureau. We werken ook vaak samen met een testbureau om te zorgen dat het uiteindelijk goed getest is. En je werkt natuurlijk intensief samen met de klant, product owner. Heel vaak doen we user tests, dus dan heb je de eindgebruiker zelf er ook bij. En die samenwerking, dat is wel heel inspirerend.
Ja, en werken ook wel eens aan projecten die niet van de klant zijn? Gewoon dat jullie het zelf veel te tof vinden om het op te pakken?
Dat is een mooie, inderdaad, dat gebeurt ook.
Ja.
Binnen een agency heb je natuurlijk heel vaak de kans om voor verschillende klanten verschillende projecten te doen en hun probleem op te lossen.
Ja.
Maar vaak kom je ook zelf tot de conclusie, dit kunnen we zelf of we hebben zelf ideeën. Dus er komen dan, noemen wij ventures uit. En Mibo is daar een voorbeeld van. Dat is in de coronatijd ontstaan.
Ja, die ken ik. Ja.
Dat komt bij ons vandaan. Een manier om elkaar te ontmoeten op een leuke manier. Dat je niet schermpjes naast elkaar hebt. maar dat je eigenlijk elkaar ontmoet in een virtuele ruimte.
Ja. Ja, ik werd dan op een eiland gedropt. Als een avatar kon ik een beetje rondlopen en met mensen kletsen die ook op dat event tussen aanhalingstekens waren.
Precies. Ja. Nou, daar kan je nou workshops in doen. En dan een workshop doen in deze tijd is natuurlijk lastig. Nou, Miro is daar de oplossing voor.
Wat grappig.
Lesson Up is een andere venture van ons. Die helpt om docenten om hun lessen met elkaar te delen en samen te werken in het onderwijs. En ook een stukje remote lesgeven. Dus die twee die pasten wel heel mooi in deze.
Ik val voor me serieus. Ik wist niet dat Lesson Up ook van jullie, maar dat ken ik en gebruik ik ook.
Dus, dat is.
Ik ga een keertje bij jullie langs volgens mij met een slagroomtaart. Veel te gezellig. Jasper, bij jou in je introductie zei ik ook, jij bent ook nog integration director en technical architect. Ja. Neem me even mee in die wereld. Wat is daar zo tof aan?
Zoals jij zei, mijn officiële naam, hè, dus, of officiële functie, laat zo zeggen. Mm. Maar wat is er tof van? Ja, integraties. Alles wat we maken, uiteindelijk wel heeft een voorkant. Hè, dus vanuit de digitale applicaties die we maken voor de eindgebruikers. Maar ja, als je ergens je e-mailadres wil aanpassen, of je wil data ophalen, accountgegevens, productinformatie of iets anders. Ja, dan moet het uiteindelijk uit de interne systemen komen. En daarvoor moeten we koppelingen maken, integraties. Mm. En dat is uiteindelijk waar ik me heel erg veel mee bezighoud.
Is dat verder dan een website met een CMS?
Dat gaat verder dan een website met een CMS. Ja, hangt natuurlijk sterk af van wat we uiteindelijk aan het maken zijn. Hè.
Wat is nou echt iets complex waarvan jij zegt, nou ja, daar heb ik ooit wel eens wat nachtjes over nagedacht?
Ik denk vaak performance problemen. Die zijn nog wel eens lastig. Hè? Als wij moeten koppelen met interne systemen die heel belangrijk zijn voor het bedrijf zelf, waar hard aan gewerkt wordt. Dus die we ook niet per se heel zwaar kunnen belasten. Maar wel te maken hebben met een grote doelgroep. Veel verkeer op een website of een portaal. Dan kan het wel lastig zijn. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat die klant niet 10 seconden hoeft te gaan wachten tot zijn data voor zichtbaar is. En aan de andere kant dat het bedrijf niet in de soep loopt. Ja. Dus dat zijn wel lastige uitdagingen. Maar er zijn ook weer oplossingen voor. En die zijn vaak een stuk complexer. Ja. Waar we operational database tussen gaan zetten of iets dergelijks. Data in die database gaan laden en van daaruit gaan opschalen. En op die manier wel die performance gaan halen. En millisecondes hoeven te wachten. Ja. Dat je uiteindelijk wat ziet.
En ben je meer een hardwareman of meer een softwareman?
Software.
Absoluut. Software, ja. Geen twijfel ook in je stem.
Ja, mijn wereld is hardware ook een beetje software aan het worden. Hè? Als je kijkt naar Amazon, naar de cloud, grote cloud oplossingen, cloud platformen als Azure of AWS. Ja. Natuurlijk zit daar onder de hoed zit daar hardware. Ja. Maar dat is niet iets waar wij... dat is meer configureren voor onze knopjes drukken of via code dat activeren dan dat we daar echt mee bezig zijn.
Ja,
per metal is niet meer onze... Nee, dat doen we niet meer.
Geen metal, nee. We zijn wel op een vrij laconieke manier nu op een server terechtgekomen. En dat komt mooi uit, want we gaan het hebben over server-driven UI. Ook een aantal tweakers die hebben nu dit intro hebben ze gewoon geskipt, want ze willen hier naar luisteren. Dus laten we even beginnen bij het begin. Wat is het volgens jou, Laurens?
Het server-driven UI is een manier om eigenlijk de user flow en de user interactie veel meer te laten bepalen door de server. En als je een beetje terugkijkt in de geschiedenis, hadden we vroeger een mainframe en dan ging je met een domme terminal naartoe. Toen kreeg je een soort een file server en had iedereen PC's gingen naartoe. Toen kregen we websites, die waren weer dun. Daarna kreeg je apps die heel veel kennis hadden. En nu krijgen we weer een beetje een soort beweging naar dat de server meer bepaalt en dat je je kennis meer deelt. Zoals bijvoorbeeld bij Parmphonic hebben wij gebouwd. Een klassieke muziekstreamingdienst. Waarbij je kennis deelt tussen een iOS-app, een Android-app, een web-app, een Sonos-app. Dus een manier om businesslogica te delen over meerdere platformen.
Okay, Parmphonic wil ik zo inderdaad meer over horen. Ik wil eerst nog even goed begrijpen. Het is dus iets anders dat in de website maak je een stylesheet. En in die stylesheet wordt geschreven als het zo'n device op zo'n scherm laat dit zien. Maar dat gebeurt bij de client. En jij zegt nee, dit gebeurt op de server.
Ja, klopt. In een website heb je inderdaad dat je een stylesheet en alle componenten om eigenlijk alles te maken die zitten in je browser.
Ja.
Bij server-driven UI wordt dat veel meer beperkt en bepaalt de server veel meer wat uiteindelijk in de client, iOS-app, Android-app of web getoond wordt.
Ja, En dat, heb jij daar iets aan toe te voegen? Of ben je het wel eens met
ja, in grote lijnen ben ik zeker eens. Ik denk zeker. Misschien om toe te voegen. Ik denk dat een stuk van, dat, van je CSS-bestand... dat we dat misschien naar de server gaan verleggen. Hè? Dus dat we daar wat meer invloed hebben vanaf de server... op die gebruikerservaring. Dus het zou best kunnen dat we vanaf de server de kleurtjes gaan sturen... voor een bepaald onderdeel. Hè? Terwijl dat normaliter in je CSS-bestand zou staan. Ja. Dus, ja, zeker. It depends. Het hangt sterk vanaf van wat de eisen zijn en wat we eigenlijk uiteindelijk willen gaan bereiken. Ook. Want dat is, we doen dit niet voor niets, dit doen we met een doel. En vaak is het doel om die gebruikerservaring vanaf de server te gaan beïnvloeden. Maar willen we dan dat hele CSS-bestand vanaf de server gaan, gaan beïnvloeden?
Ja.
In combinatie met de data die we willen tonen? Of alleen een gedeelte? Ja, dat laatste is vaak het geval.
Ik begin het te begrijpen. Ik ben ook wat meer oldschool waarschijnlijk. Ja. Dat ik gewend ben inderdaad dat de gebruiker... dat ik kan zeggen, nou, ik wil de mobiele versie zien... of ik wil de desktop versie zien. Maar jullie zeggen, nee, dat kan veel slimmer. Want het scheelt ook laadtijd? Of is dat niet een issue meer?
Nou, niet per se. Nee, ik denk misschien dat server-driven... Ja, nee, ik denk niet dat performance daar een issue is of laadtijden. Nee. Dat het device, hè, dat het ook eigenlijk een issue is. Het is server-driven UI is wat wij doen. Wij gebruiken dat heel vaak in combinatie met CMS-systemen... om de content managers wat meer verantwoordelijkheden te kunnen geven. Dus hoe ze voorheen maakten we templates. Kwamen ook vanuit visual designs, hele mooie ontwerpen. En die werden best wel strak geïmplementeerd. En dat was één op één. Maar wat als nou een content manager? Die krijgt een vraag vanuit de business. Ja, we willen dit artikel schrijven. Even een heel simpel voorbeeld. Dan hebben we deze drie afbeeldingen voor. Maar de template heeft maar plek voor twee. Dat is eigenlijk iets wat we waar je op dat moment dan een afhankelijkheid hebt met een developer. Een development team, dus content management zou een developer moeten. Kun je alsjeblieft een nieuwe template maken, iets dergelijks. Nou, wat we eigenlijk nu gaan doen is dat op een andere manier aanvliegen. We denken veel meer in losse componenten, losse onderdelen die flexibel zijn. Die zowel één of twee afbeeldingen of drie afbeeldingen kunnen hebben. En op basis van het aantal bijvoorbeeld op de voorkant veranderen in een carousel. Of gewoon een enkele afbeelding tonen. Maar als je op zo'n manier, hè, dus als je een artikel gaat opdelen in losse componenten in plaats van één template. Dan kun je die componenten ook hergebruiken. Je kunt ze herordenen. Van onder naar boven. Of je kunt meerdere afbeeldingsblokken toe gaan voegen. En ja, dat bij elkaar geeft veel meer flexibiliteit aan een content manager. Om uiteindelijk die ervaring te beïnvloeden. Op de manier zoals ze dat willen.
Ja.
En dat kan met componenten. Maar je kunt daar zeker ook dingetjes aan toe gaan voegen die in CSS bestandjes zitten. Dus kleurtjes. Afbeeldingsgroottes, dat soort dingen. De grootte van de tekst, font size. En dat zijn de uitlijning. Is iets wat we vaak doen. Dus dat zijn dingen die... je gaat dat uitbreiden. Het wordt steeds meer. Hè?
Nou, ik weet zeker dat je ook een voorbeeld van hebt. Dat ga ik zo aan je vragen. Eerst even terug naar Primephonic. Voor de mensen die dat niet kennen. Het gaat over klassieke muziek. En het is een luisterapp. Ja. Maar veel aan.
Het is de Spotify voor klassieke muziek, zou je kunnen zeggen. Voor de mensen die klassieke muziek niet kennen, zoals ik niet kende toen ik begon aan Primephonic. De uitdaging met klassieke muziek is, je hebt componisten. Die hebben werken gecomponeerd heel lang geleden. Dat is nooit opgenomen, want opname bestond toen nog niet. Dat is recent, de afgelopen 50 jaar, is dat opgenomen.
Ja.
Elk werk is door latere orkesten, muzikanten. En dat is honderden keren opgenomen, de populaire werken. Daarnaast is één werk niet één track. Op Spotify luister je enkele tracks. Maar een klassiek muziekstuk bestaat uit meerdere tracks. 3, 4, 5. Of een opera, 20, 30. Je kan niet naar een opera zoeken op Spotify. Want je vindt een aria of een onderdeeltje ervan. En niet het geheel. Dus het heeft een heel ander datamodel, ander zoekmodel. Je wil bijvoorbeeld zoeken. Je zoekt naar Bach. En je zoekt niet naar de pianist die een bepaald werk van, als je er wat van weet. Mm-hmm. Maar in eerste instantie zal je naar Bach zoeken. Dus wat wij gemaakt hebben voor Primephonic is een muziekdatabase. Waarbij je die extra verdieping eigenlijk ook hebt. En een zoeksysteem om vervolgens alle werken van Bach of alle opnames van dat ene werk van Bach te kunnen vinden. En dan alle tracks die daarbij horen achter elkaar. Want je wil dat muziekstuk luisteren. Niet dat ene onderdeeltje ervan.
Wie was de opdrachtgever hiervan?
Primephonic zelf. Dat was een start-up. Die kwam voort uit Pentatone. Pentatone was een klassieke muziekuitgever. Primephonic de start-up om een streaming muziekdienst te maken. We hebben die app en dienst voor hun gemaakt. Ze geholpen het team op te bouwen. Met uiteindelijk het resultaat dat Apple ze gekocht heeft 1,5 jaar geleden.
Ja.
Jaar geleden.
Dat is wel een succesverhaal. Het is een Nederlandse start-up?
Nederlandse start-up, ja.
Oké, okay, tof. Ja. Had ik even gemist. En als ik het goed begrijp, heb je dus veel aandacht besteed ook aan de catalogus. Als je natuurlijk al die componisten, al die werken op een goede manier in kaart moet brengen. Ja. Dat is een deel van het probleem.
Ja. Ja, die database, de uitdaging daar was, die muziekdatabase die bestond niet.
Nee.
Niet in die hoedanigheid. Dus er kwam een heleboel handwerk bij kijken. Maar ja, dan moet je denken aan het inventariseren van 3 miljoen tracks. Dat is puur handmatig niet te doen. Dus we hebben een algoritme ontwikkeld, matching algoritme. Waardoor de 20 muzikologen die dat moesten doen, heel efficiënt konden doen. En we uiteindelijk konden vrijwel zeker wisten dat er geen foutieve matches in zaten. Je wil niet op Bach vinden en dan Mozart horen.
Dat is dat kan dodelijk zijn in die wereld. Ja.
Hoge kwaliteit was heel belangrijk.
Ja. Ja. Oh, wat tof. Dus nou, dan wat je eerder zei over dat cross-disciplinaire, dat maak je echt waar. Je werkt ook met muzikologen, hoor ik.
Ja. Ja.
En wat is hier dan de server-side UI aan?
Startup, dat betekent eigenlijk automatisch een beperkt budget. Maar in dit geval klassieke muziek, streaming, dat is een bepaalde doelgroep die hoge kwaliteit verwacht. Om die reden wilden we native apps gaan bouwen. iOS en Android. En ook web, gericht op web. En uiteindelijk, dat zagen we al voor ons, dat er ook hardware integraties waren zoals Sonos. Maar je wil niet 4 keer hetzelfde ding bouwen. 4 keer dezelfde zoekinterface. 4 keer dezelfde favorite selectie tooltje. Dus wat we gemaakt hebben is dat eigenlijk de server beschrijvingen stuurt van elk scherm. En dat elke client dan snapt, oh, deze beschrijving van het scherm. Dus ik heb eerst een lijst met componisten, dan een lijst met werken. Ook binnen iOS ziet dat er zo uit. Op web ziet het er zo uit. Dan kan je dat ook aanpassen op de server. En je hoeft die clients alleen maar die componenten te leren.
Ja.
En op de server kan je vervolgens de features bouwen. Bijvoorbeeld, hoe werkt die search? Wat zijn de gerelateerde werken van Bach? Dat soort dingen, die kan je dan delen over die 4 platformen.
Ik begin het te snappen. In plaats van allemaal verschillende apps te bouwen, bouw je in principe 1 Lego festijn.
Ja, en die geeft een scherm mee. In plaats van dat je de homescreen maakt in de app. En die gaat opvragen, oh, wat is het nieuws? Wat zijn de componisten? Wat zijn mijn opgeslagen tracks? Dat soort dingen. Want dat is typisch hoe je met een REST API dat zou doen.
Ja.
Maar nu zegt de server, dit is je scherm. Deze componenten staan op.
Ja. Klant blij.
Zeker.
Dubbel blij, want blijkbaar stond Apple aan daardoor te kloppen. Hebben jullie ook nog van geprofiteerd? Of staat jullie er niet ondernemend in?
Het was een klant van ons. Dus,
sowieso.
Wij zijn heel trots op dat onze klant dit bereikt heeft.
Ja, ja. En nog even in een bijzinnetje vertelde je ook over Sonos. Dat lijkt me ook nog een heel avontuur om dat dan ook nog te bouwen. Want dat is weer een andere app.
Ja, Sonos heeft zijn eigen app. En de integratie van diezelfde interface binnen de Sonos app. Dat enerzijds zou je zeggen dat is een grote uitdaging. Maar anderzijds konden wij onze component library. We hadden eigenlijk Primephonic componenten gemaakt. Hè? Componist, playlist, dat soort zaken. Daar konden we een vertaling van maken naar de Sonos interface. Ja. Die vertaling hadden we in principe in een week af. Dus binnen een week was de hele app geport naar Sonos. En dan heb je natuurlijk nog wat daadwerkelijk in productie brengen.
Ja.
Maar daadwerkelijk de main functionaliteit, dat ging verrassend snel.
Cool.
Dankzij server-driven UI.
Precies. Nou, ik begin langzaam enthousiast te worden daarover. en dan bouw je dat in Swift? Of wat is de taal die je ervoor gebruikt?
Ja, dus de clients die bouw je in de native taal. Dus iOS Swift en Android is dan Kotlin. De server die bouwen we in TypeScript. We doen heel veel met Node.js.
Ja.
We hadden ook een andere. We doen ook server-driven UI projecten met C# en .net. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Het is meer een paradigma dan een techniek.
Nou, we hebben een mooi voorbeeld gehoord. En nou kijk ik natuurlijk naar jou, Jasper. Heb jij ook zo'n case bij?
Ja, zeker. Ja, TUI, digitale brochures.
Oh, ja. Lekker vakantie.
Ja, geeft altijd een goed gevoel gelijk. Hè? Maar dat is ook exact wat ze willen overbrengen, denk ik, in die digitale brochures. Als je vakanties aan vakanties denkt, denk je aan mooie plaatjes van hoe het er daaruit ziet. Zon, zee, strand. Dus het visuele aspect is gewoon heel belangrijk als je een brochure gaat maken voor TUI. Ik denk ook tekst ondergeschikt aan de afbeeldingen misschien wel. Je wil weten welk land het is, maar teksten zijn gewoon wel heel belangrijk. Ja. Of afbeeldingen zijn gewoon heel belangrijk. De vraag van TUI was ook om een digitale brochure te gaan maken. Die gebruikt kan worden in de reisbureaus. Dus wanneer je daar langskomt, kan je samen met een reisadviseur een vakantie gaan uitzoeken. En die kan je natuurlijk allemaal advies geven, wat leuk is. En
we gaan dus nog met ze naar het reisbureau, begrijp ik.
Ze zijn er nog.
Goed zo. Een markt. Ga door.
Dit was voor corona trouwens. Ja. Maar volgens mij zijn ze er gewoon nog steeds. Hoor. Die weten natuurlijk wel alle leuke hotelletjes. En misschien wel een route. Als je door Zuid-Afrika bijvoorbeeld wil reizen, dan kun je wellicht een mooie route samenstellen. Dus dat was het een beetje idee dat je dat op het reisbureau gaat doen. En dat je daarna die brochure mee naar huis krijgt. En dan digitaal. Zodat je daar thuis nog eens even goed naar kan kijken, over na kan denken. Maar wellicht ook nog keuze kunt maken over welk hotel dan het leukst is. Ja. Het moet er heel erg visueel aantrekkelijk uitzien. Maar wel geënt of gebaseerd op data. Want TUI heeft gewoon heel veel informatie over allerlei hotels over de hele wereld. Maar ook informatie over landen, over regio's binnen die landen. Ja. Hoe dat eruit ziet. Informatie is dan ook wel weer heel belangrijk natuurlijk. Dat willen we. Dat moet uiteindelijk gecombineerd worden.
Dat is bijna als een nog uitgebreidere klus die we net hebben gehoord over het repertoire van een aantal klassieke componisten. Er zijn natuurlijk vakantiebestemmingen, zijn er nog veel meer.
Het zal vast in de miljoenen lopen.
Ja. Had je daar ook een zo'n datastructuur of klassificatieprobleem?
Nou, niet zozeer dat we alles... We zijn ook langzaam aan het opbouwen daarin. Hmm. Dus binnen Europa beginnen en van daaruit langzaam verder werken. Zeker, er is heel veel informatie. Maar we hebben voor een brochure niet alles nodig om daar iets moois voor te maken. Maar ja, alles is flexibel en groei is mogelijk. Wat we vaak doen is die informatie inladen of deels inladen dan in een content management systeem. En het content management systeem gaan gebruiken om die data uit te breiden. Met data die nodig is voor presentatielogica bijvoorbeeld. Ja. Dus wij modelleren dan de content vaak op basis van componenten. Die wij vanuit user experience designer al aangeleverd krijgen. En die componenten die gaan we dus mappen met het contentmodel. En dat is wat we dan deels gaan invullen door die data uit een intern informatiesysteem. En deels door een content manager gaan uitbreiden. Bijvoorbeeld kleurtjes, uitlijning of wat wij denken dat handig is voor de content manager om aan te kunnen passen.
Zit hij zelf ook aan tafel? Mag de klant een beetje meepraten over dat proces en hoe het eruit gaat zien?
Ja, zeker. Vaak wel. Ja. We doen dit vaker niet alleen voor TUI, maar content management is best belangrijk bij dit soort projecten. Ja. Absoluut. Dat zijn ook uiteindelijk de mensen die dit allemaal waar gaan maken en ervoor gaan zorgen dat er iets te zien is. Wij doen de techniek, maar zonder content management ben je er nog niet. Dus dat is belangrijk. Uiteindelijk wordt het dan aan de voorkant gepresenteerd. Hè? Nou, daar gebruiken wij vaak React voor. In combinatie met Next.js. Dat is ook een framework op basis van Node. En in React bouwen we al de componenten. Dat zijn frontend ontwikkelaars. Die maken die componenten. En die zorgen er ook voor dat elk component op zichzelf staand is. Dus dat kan helemaal op zichzelf, afzonderlijk van de rest van de pagina, gaat dat werken. En die zorgt ook dat de data die op dat moment uit het CMS komt, dat die op de juiste manier getoond wordt. Dus dat wanneer daar vier afbeeldingen staan, dat er netjes een carouselletje getoond wordt. Ja. Maar ook wanneer we bijvoorbeeld een hero hebben, een header aan de bovenkant. Het eerste blok vaak op een pagina. Dat daar een goede afbeelding staat op de achtergrond. Dat we daar een stuk titeltekst, een titel overheen kunnen zetten. Maar dan wel met de mogelijkheid voor content manager om die bijvoorbeeld aan de rechterkant uit te lijnen. Wanneer de focus van die afbeelding precies aan de linkerkant zit. Of misschien een witte of een gele tekst over een donkere afbeelding. En omgekeerd.
Ja.
En dat geeft vaak wat vrijheid aan de contentmanagers. Minder afhankelijk van ontwikkelaars.
Maar dit klinkt als het Zwitserse zakmes van CMS'en.
Ja.
En daarvan denk je, maar er zijn er al zoveel. Ja. Zijn jullie echt opnieuw begonnen of hebben jullie iets bestaands gefine-tuned?
Ik denk dat dit iets is wat we eigenlijk al heel lang doen. Maar wat ook met Airbnb, die hebben daar een keer ook over wat vermeld. Dat uiteindelijk is dat server-driven UI geneten. Maar het is ook iets wat denk ik ontstaat.
Het evolueert.
Het is gewoon handig om het op zo'n manier te doen. Ik denk dat we dit sinds een jaar of wat zal zijn, sinds 2015 ongeveer, denk ik, dat we dit al steeds vaker doen.
Ja.
Toen de tijd ook met meer traditionele CMS'en, die op de server alles renderen. Maar tegenwoordig zie je ook CMS-systemen die heel erg headless zijn.
Ja.
Zonder de head, dus zonder een frontend werken. En daarin is het denk ik nog belangrijker dat je content goed flexibel modelleert. Omdat je aan een headless CMS meerdere verschillende applicaties kan gaan hangen.
Ja.
En die content, een beetje hetzelfde als met Primephonic. Dus dat je verschillende applicaties diezelfde content wil laten tonen.
Ja.
Dus dat is het zijn mooie voordelen, denk ik ook.
Mega klus. Ja. En ik probeer het dan voor me te zien. Dan gaan dus mensen naar het Ruisbureau en hebben ze een leuk gesprek met mijn adviseur. En dan willen ze iets van dat gesprek dus meenemen. En dat gebeurt in een app?
Ja, nou, de adviseur die heeft een eigen interface. Die kan daar zeg maar samen met de klant heen lopen.
Vroeger was dat zo'n toetsenbord.
Zo is het niet meer. Je kan nu wel klikken met de muis. Okay. Maar je kan landen bij elkaar klikken. Daar hotels of regio's aangeven. Nou, die vind je interessant. Hotels aan toevoegen. Dat slaan wij uiteindelijk op. Een stuk configuratie als het ware. Die wij uniek voor een klant opslaan. En met een stuk logica, een stuk code aan de andere kant, kunnen we dan op basis van unieke code voor die klant, voor die digitale brochure, kunnen we die configuratie weer ophalen en die gaan combineren met de content uit het CMS-systeem.
Het reisbureau heeft een unieke ID, de adviseur waarschijnlijk en de klant heeft ook een klant-ID.
Ja, het reisbureau kan inloggen.
Ja.
En die kunnen op dat moment die brochure samenstellen.
Ja.
En de output is denk ik is een unieke link.
Ja.
En die kunnen ze doorsturen via e-mail. En die unieke link die zorgt er uiteindelijk voor dat die configuratie weer opgeladen wordt. Dus de juiste landen, regio's, hotelletjes. En de informatie die daarbij hoort, die halen we uit het CMS-systeem.
Ja.
En dan hebben we nog een front-end applicatie. Die gaat er uiteindelijk voor zorgen dat alles op de juiste manier getoond gaat worden.
Wat leuk. Dus dan kom ik thuis en dan kan ik met mijn partner nog even herbeleven wat we net hebben gezien.
Ja, ja exact. Ja.
En dan onderaan staat een hele grote glimmende boek nu knop, vermoed ik.
Ja, je hebt hem al gezien.
Ik weet niet wat jullie denken.
Ja, uiteindelijk gaat we nog gewoon naar het reisbureau, maar dit is...
dat was mijn vraag. Kan ik de online boeken of moet ik nog wel weer terug naar de kantoor?
Op dit moment volgens mij niet. Het is... Om eerlijk te zeggen, weet ik dat even niet uit mijn hoofd. Dat is volgens mij niet de bedoeling, de strategie. Ja, maar dat is een kleine moeite om dat toe te gaan voegen natuurlijk.
Ja.
Om een koppeling te maken met uiteindelijk het systeem. Maar dit is meer een initiatief. Een digitale brochure, zoals je hem vroeger als boek kent.
Ja.
En om dat nu digitaal ook te kunnen faciliteren.
Een persoonlijke vakantiebrochure.
Ja, exact. Heel goed.
Want je zat er zelf bij toen die werd samengesteld.
Ja, 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 ja.
Ik kan me ook voorstellen dat jullie hebben dus een hele mooie dataset heb je op een goede manier nu gebruikt voor deze app. Je krijgt nu ook data terug. Er wordt namelijk in die reisbureaus worden dingen geselecteerd. Klanten zitten te swipen thuis. Doen jullie er ook nog iets mee? Is dat een nieuwe input?
Nee, niet in deze case eigenlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mogelijkheden om in de toekomst naartoe te gaan werken.
Ja.
Met een oplossing als deze, ja. Absoluut. Ja.
Okay.
Maar we moeten ook niet vergeten, er is ook gewoon een website. En... ja, daar kun je natuurlijk ook alle vakanties opzoeken en alles vinden. Dus het is iets extra's.
Welke website? Nee. Okay. Twee hele mooie voorbeelden, denk ik, van server-side UI. Wat eigenlijk meer klinkt als UX, klopt dat?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Uiteindelijk wil je bepalen, in ieder geval in het Primephonic geval... bepalen we de interactie van wat krijg je op je scherm, welke componenten, wat kan je daarmee doen.
Ja.
Maar hoe het precies werkt, op iOS zijn de dingen anders dan op Android. En deze manier van de dingen opzetten zorgt dat stukje juist kan je helemaal native doen. met de technieken die dat platform aanbiedt.
Ja.
Terwijl het stukje wat juist domeinspecifiek is voor de app, dat is iets wat je onder controle hebt vanaf de server.
Ja. En nu is dit een eerlijke podcast. Dat wil zeggen dat we niet alleen de successen delen, maar we zijn ook eerlijk over wat niet zo goed ging. Zijn er dingen geweest waar jullie tegenaan liepen of wat beter had gekund?
Ja, ik denk dat elke technische keuze heeft, is een compromis en op een bepaalde manier. Ik denk dat iets wat wel eens lastig kan zijn. Wat we doen is, je stuurt één scherm per keer. Maar dat betekent ook als je een klein dingetje wil updaten op je scherm, dat het dan in de techniek het makkelijkste is om het hele scherm nog een keer te sturen.
Oh ja.
De oplossing was om dat gewoon heel snel te maken. Dan is dat niet zo'n probleem.
Het hele scherm bevest, niet alleen één object.
Ja, precies. Ja. En daar kwamen best wel, bedoel, als je het gewoon het hele systeem sneller maakt, dan heeft iedereen daar profijt van. Is dat niet zo'n groot probleem? We passen dit in meerdere projecten toe. En wat ook wel een uitdaging is soms, is die samenwerking tussen de designer, developer en uiteindelijk backend developer. Die wordt heel nauw en dat is heel krachtig, maar dat vereist ook een stap voor alle betrokkenen. Dat is wel een uitdaging soms.
De designer en de developer moeten intensiever samenwerken.
Nou, uiteindelijk praat je allemaal over schermen.
Ja.
En waar traditioneel misschien iemand gewend is om te denken in API's, en aan de andere kant designer meer bezig is met de vrijheid van een ontwerp, wil je nou dat dat naadloos op elkaar aansluit.
Ja.
Dus dat wat de server oplevert, dat matcht met het design. Dat je zelfs misschien wel dezelfde termen gebruikt over bepaalde dingen.
Ja.
En dat was al zo, maar dat kon je altijd een beetje soort wegmoffelen in het proces. En die puurheid, die levert een hoop op, maar dat kan soms ook wat lastiger zijn.
Ja. En hoe heb je dat opgelost dat het scherm sneller... Is dat gewoon een kwestie van performance? Gewoon een dyno erbij? Of,
Performance optimalisatie. Nou ja, cloud kan je meer servers neerzetten. Ja. Maar over het algemeen door de architectuur in dit geval... Parenphonic, alles draait op Elasticsearch.
Ja.
Door dat te optimaliseren konden we zorgen dat het eigenlijk altijd zo snel is dat het geen probleem was.
Ja. Hebben jullie nog learnings om te delen?
Dat het sowieso een hele mooie... learnings eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat het hele goede techniek is die heel goed werkt. Misschien het enige is dat je niet moet doorschieten in wat je allemaal wel en niet configurabel gaat maken binnen alle elementen. Ik trek altijd een vergelijking met Lego misschien. Ja, die ken je wel. Maar ja, je wil ook niet hele kleine blokjes gaan krijgen. Want dan wordt het ook gewoon heel lastig.
Ja.
Als je met Duplo blokken kun je ook gewoon een huis bouwen. Ga nog steeds een stuk sneller. Iedereen snapt het makkelijker misschien. En uiteindelijk krijg je ook hetzelfde als resultaat.
Ja.
Dus ja, hoe meer je gaat toevoegen aan het hele idee, hoe complexer het gaat worden in onderhoud, maar ook de beheer, het content management. De content managers die moeten het ook allemaal maar begrijpen wat een knopje doet en wat de output uiteindelijk gaat zijn. Dus ik denk dat de learning is vooral. Maar anderzijds is het een techniek eigenlijk die wij bijna altijd toepassen op dit moment.
Het is voor jullie een nieuwe standaard?
Ja, zeker.
Jullie ook?
Ja.
Ik denk met alle technieken wil je kijken wat is het probleem dat ik probeer op te lossen.
Ja.
Is dit een oplossing? Maar zeker dat dit veel wordt toegepast. Nieuwe apps, HEMA gebruiken het in. Op bepaalde plekken, de PostNL apps zijn we het aan het toepassen.
Ja.
Dus het is sowieso, bij elk probleem is het een van de oplossingen die we overwegen of het nuttig is.
Ja. En wat ik jou hoorde, TypeScript, Node.js, het is ook allemaal heel generiek. Dat is wat de meeste mensen wel beheersen en kunnen toepassen.
Ja, precies. En aan de voorkant, je noemde al React en dat Vue.js, Svelte. Ja, dat kan allemaal inderdaad.
Ja, het zijn goede libraries, hè? React, die ook op dezelfde manier werken. Het is ook allemaal op basis van componenten. Dus ja, het past ook heel goed bij het hele idee. Maar anderzijds, het kan eigenlijk met bijna elke programmeertaal kun je dit wel realiseren. Dus misschien... Wat je wil gaan bereiken, dat bepaalt misschien de keuzes.
Hè? Ja. We zijn al een beetje vooruit aan het kijken. Ik wil u daar ook nog wel een beetje op uitdagen. Dit zien we nu dus vandaag. Wat zie jij nog meer als een belangrijke ontwikkeling, Laurens, nu in de digitale wereld?
In de algemene zin. Data wordt steeds belangrijker. Je noemde het net al. En ik denk het toepassen van die data. En dan heb je een beetje twee stromen, zie ik daar bij ons. Je hebt aan de ene kant heb je machine learning, passen we steeds vaker toe.
Mm-hmm.
Computer vision dan vooral. Aan de andere kant is data gebruiken in het proces om te besluiten wat doe je verder. Hè? Dat concept, dat kan je meet wat, je kijkt naar je analytics en dan ga je daar op besluiten. Maar dat veel beter integreren in je beslisproces.
Ja.
En van tevoren gaan nadenken, we willen hier iets mee. En dan eerst een hypothese stellen, dat meten en dan dat ook daadwerkelijk gaan bouwen.
Ja, dus AB testen.
Ja, AB testen is daar een onderdeel, validated learning. Of ja. AB testen is daar een onderdeel van, inderdaad. Maar features AB testen is een stuk lastiger dan werkt deze ad versus die ad.
Mm-hmm.
Maar inderdaad op die manier data gebruiken om te optimaliseren.
En jullie zitten daar machine learning voor in? Dat is meer AB testing, maar dan veel intensiever en in een hogere frequentie.
Voor dat soort dingen hebben we nog niet machine learning ingezet. Machine learning meer in het kader van beelden herkennen en daarop reageren.
Ja.
Over het algemeen is volume van data, voordat je genoeg hebt dat je daadwerkelijk een machine daar een conclusie uit kan laten verbinden. Daar komen we niet zoveel tegen.
Ja.
Dat is vaak de uitdaging.
Ja. En betekent dat ook dat jullie, ontwikkelen jullie die skills dan intern? We zijn met 80 helden. Of heb je ook steeds nieuwe mensen nodig? Dat je nu weer bij de Master AI, dat je staat, jongens, wij zijn een leuke plek om te werken.
Beide.
Ja,
dat doen we allebei. Ik denk dat alle curers die zijn van nature geïnteresseerd in wat is er nieuw en hoe kan ik dit nog even iets verder brengen? En vooral, hoe kan ik mijn eindgebruiker helpen? En dan zie je, er is hier iets in het ontstaan waarmee ik dit probleem wat ik heb voor mijn eindgebruiker nog even iets beter kan oplossen. En dan krijg je die vernieuwing, verdieping krijg je vanzelf.
Ja.
Als dat aan het gebeuren is, dan kan je daarna ook nieuwe collega's een plekje geven die daar misschien wel opleidingen gehad hebben.
Ja.
En dat is inderdaad aan het gebeuren, ja.
Jasper? Ik vraag er nog niet om je kristallen bol van stal te halen, maar even een blik in de toekomst.
Die heb ik ook niet. Nou, de nabije toekomst dan. Ja. Ik denk sowieso dat de internettijd heel snel gaat. Dus als je ziet wat we een paar jaar geleden nog niet kunnen en nu eigenlijk al standaard doen, dat is wel een groot verschil, vind ik.
Ja,
ik denk sowieso machine learning is heel interessant. We gebruiken dat ook op data wel. Hè. Bijvoorbeeld voor autosegmentatie op gebruikersgegevens. Dus door middel van tracking wordt er allerlei data vergaard. Dat wordt in een grote database gestopt. En door machine learning gaan we kijken of dat daar patronen in zijn te herkennen.
Cluster algoritmes.
Ja, en die patronen die gaan we uiteindelijk gebruiken als bepaalde segmenten. Ja. En die kun je dan weer gebruiken om bijvoorbeeld te gaan personaliseren. Om de gebruikerservaring te beïnvloeden. En wellicht misschien een ander componentje te gaan gebruiken. Wat vanuit server-driven UI wordt geleverd.
Hey.
Dat soort dingen. Anderzijds, wat ik ook zie, wat ik ook wel een mooie ontwikkeling vind, is dat we steeds meer SaaS-oplossingen gaan gebruiken. Je ziet dat bedrijven steeds verder afstappen van dingen zelf bouwen, zelf hosten, zelf opzetten. En steeds meer gaan richting SaaS-platformen die volledig beheerd worden door de vendors. En van daaruit dat we die platformen gaan koppelen met elkaar, integreren. Door middel van API management lagen. En van daaruit een digitale frontend er tegenaan gaan neerzetten. Om e-com platform op te zetten bijvoorbeeld.
Ja.
Of een portaal of andere oplossingen, andere applicaties.
Ja.
Dus dat zijn best wel hele interessante ontwikkelingen. Het verandert namelijk ook heel je speelveld. Hè? Wie vroeger nog echt van alles aan het bouwen was. En zelf infrastructuur aan het opzetten. Dat is wat we overigens nog steeds heel vaak doen.
Mm.
Maar zie je nu ook dat we steeds meer kennis nodig hebben van grote SaaS-oplossingen.
Ja. Ja.
Die ook heel veel functionaliteiten leveren uiteindelijk. Dus,
Precies. Dus niet alleen de data gaat naar de cloud, ook de diensten worden daar gedraaid. Ja. En kan je met elkaar sneller innoveren als je goed
Absoluut.
Samenwerkt.
Ja. Ja, het is natuurlijk veel makkelijker om iets af te nemen en je dat direct kunnen gebruiken. En een platform wat ook vaak, SaaS-platformen zijn ook altijd in ontwikkeling. Dus je leunt ook op de doorontwikkeling van zo'n bedrijf. Dat maakt dat heel snel heel veel nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen.
Ja.
Leuke dingen zoals Cloudflare, CDN. Waar je tegenwoordig ziet dat vroeger was het alleen een content delivery network. Dus zorgt ervoor dat de plaatjes supersnel over de hele wereld beschikbaar komen. Maar nu zie je ook dat ze daar image transformation aan toe hebben gevoegd. Dus het optimaliseren van die afbeeldingen. Ja. Maar ook edge processing. Dus dat we die edge nodes die in een content delivery network werken. Dat je die ook kunt gaan gebruiken om scripts uit te voeren. Stukjes code. Ja. Bijvoorbeeld voor het personalisatie. Waar we personaliseren vaak doen via een stuk JavaScript. Waardoor je af en toe wel eens een flikkering ziet. Kun je dan personaliseren op de server. En dan wordt dat razendsnel vanuit een edge node dan weer geserveerd. Hm. Dus ja, dat zijn wel mooie ontwikkelingen. En ik denk dat op dit moment zijn we daar heel erg in geïnteresseerd. Ja. En zie ik dat zeker wel als de nabije toekomst.
Headless CMS had je ook al genoemd.
Ja, vind ik...
Maar dat is niet
al bijna niet meer innovatief. Ja, we doen eigenlijk heel veel Headless CMS gebruik. Ja. Bijna alleen nog maar...
En op zich krijgen jullie nu natuurlijk een sticker, want jullie hebben niet Metaverse genoemd.
Nee. Mm.
Ja. Zijn jullie daar wel mee bezig?
Nou ja, ik noemde Amiibo. Dus je zou kunnen zeggen dat in dat spectrum zit inderdaad.
UX in de virtuele wereld.
Ja. Dus ja, daar zijn we mee bezig.
Hebben jullie wel projecten die lijken op Web3?
In de virtuele wereld. Een leuk project dat we gedaan hebben is... misschien niet helemaal metaverse, maar wel virtual reality, elders VR. Waarbij we ouderen samen in groepjes met een VR-bril op vakantie lieten gaan.
Leuk.
Heel veel ouderen die hebben last van eenzaamheid.
Ja.
Zelfs als je met elkaar in een bejaardentehuis zit... dat er eigenlijk geen gesprekken ontstaan, want die mensen maken niks mee. Dus waar moeten ze over praten? Dus als je zo'n groepje bejaarden met een VR-bril naar de pier van Scheveningen brengt... Dan hebben ze daarna nog wekenlang om met elkaar te praten.
Een gezamenlijke ervaring.
En dan binnen hun bejaardenhuis kwamen ze uit hun isolement. Dus nog zo'n venture die...
Wat cool.
Waar bij ons vandaan komt. Ja.
Elder VR?
Ja, Elders VR.
Elders VR. Ja. Er worden notities gemaakt.
Ja, bij ons zijn ze er ook zeker mee bezig, hoor. Metaverse, de metaverse. Ja, volgens mij is er zelfs nog een hele dag waarin we een eigen omgeving hebben daarin. En die heel de dag publiek beschikbaar gaat zijn.
Ja.
Persoonlijk zelf ben ik er niet heel druk mee bezig. Maar...
Je hebt het veel te druk met al die andere dingen.
Er is genoeg te doen inderdaad. Ja. Ik ben meer iets meer naar de achterkant mee bezig. Ja.
Tof, ja. Nou, we zijn bijna aan het einde. Ik zit nog even te denken over die Dutch Digital Agencies. We hebben het aan het begin wel even genoemd. En we hebben nu natuurlijk dankzij jullie wel een mooi beeld van hoe wijd eigenlijk het bereik is daarvan. Van al die diensten. Hebben jullie nog een leuke tip of zo? Of een boodschap voor andere agencies die ook luisteren? Die denken van ja, geef mij nog eens even wat inspiratie.
Een tip voor andere agencies? Ik denk dat binnen een agency is het heel leuk om de variatie van klanten te zien. Een agency die bouwt heel veel ervaring op die manier door alle verschillende facetten van klanten langs te zien komen.
Ja.
En ik denk dat wel een van de mooie dingen is van bij een agency werken. Dat je dat brede perspectief hebt in plaats van heel erg gefocust op één ding, wat wellicht bij productbedrijven vaak gebeurt.
Mm. Je bouwt echt wel mee aan de toekomst van Nederland op die manier.
Ja, en aan een heleboel verschillende zaken, ja.
Ja.
Ja. Ja, je leert heel veel van anderen, van klanten. Je komt natuurlijk bij heel veel verschillende bedrijven. Werk je mee aan de oplossingen. Dus je krijgt ook heel veel informatie hoe dingen opgelost worden. Dat verschilt nog wel eens. Ja. Maar dat is hele waardevolle kennis. En ook super interessant om daar allemaal dingen mee te gaan doen. Nieuwe oplossingen voor neer te gaan zetten. Absoluut.
Ja. Ja. Mooi.
Ja.
Nee, wil jij nog aan toevoegen of niet?
Nee hoor, dat is goed zo.
Kijk, dit is natuurlijk precies waarom we deze podcast ook doen. Het is om kennis en inspiratie te delen. Ja. En dat dan binnen de DDA natuurlijk al gebeurt, is fantastisch. En nu nog voor een groter publiek ook, dankzij Tweakers, ook te behapstukken. Dus ik wil Jasper Steenweg, Laurens van Oeven ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. En jullie bedankt voor het kijken. Want ja, zonder Tweakers zou er ook geen podcast zijn. Dus dit was Jim en de Tweakers voor nu. Tot ziens. En tot horens bij de volgende podcast.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.